Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, goedenavond. Leuk dat je luistert. We zitten hier in Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app. Dat kan overal zijn, maar pak gewoon je favorieten. En we zijn ook nu te zien, live, als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat. Of na de uitzending achteraf op YouTube. Aan het eind van het uur hoor je Soner Arslan. Hij staat met een project op voordekunst.nl. Een film over boer Ben die contact weet te maken met buitenaards leven. Totale onzin natuurlijk, totdat de journalist die hem volgt langzaam maar zeker moet toegeven dat er toch wel rare dingen gebeuren. Daarover straks meer aan het eind van het uur. Maar we beginnen met Verena Blok. Ze maakt foto's en video's waarbij ze mensen dicht op de huid volgt. Voor haar video Robota, te vertalen als werk of baan, filmt ze twee Poolse broers die als bouwvakker door West-Europa trekken om te werken. We zien ze in hun geboortedorp, aan het werk maar ook aan het zwemmen en terwijl ze elkaars haren aan het scheren zijn met de tondeuze. Er zijn bijna continu beelden van ontblote gespierde lijven in close-up te zien. En daartussendoor zien we diezelfde close-ups, maar dan van stenen standbeelden zoals we ze kennen uit de sociaal-realistische kunst. Het legt een mooie ironie bloot. Diezelfde gespierde arbeiders die vroeger als doel hadden om een socialistisch rijk op te bouwen, die worden nu ingezet als goedkope bouwvakkers in West-Europa in een hyperkapitalistisch systeem om huizen in privébezit op te waarderen. En zo raakt de film nog wel aan meer overkoepelende systemen die effect hebben op het individu dat gevolgd wordt en hun lichamen. Verena, welkom.
Bedankt.
Leuk dat je er bent.
Mooie introductie.
Ik vind het een schitterende ironie. Eigenlijk die spierkracht als toonbeeld van een socialistisch systeem en dan nu in dat hyperkapitalistische systeem. Wanneer ging die ironie jou voor het eerst opvallen?
Ja, dat is niet echt één moment geweest. Het is eigenlijk... die jongens die kende ik al vanuit mijn jeugd. Dus ik heb hun zien opgroeien. In zeg maar van jonge jongens naar grote masculine mannen.
Mm-hmm. Want je moeder is Pools, je vader is Nederlands, hè?
Ja, dat klopt.
Dus je hebt nog familie daar zitten?
Ja, dus...
Waar is het in Polen?
In Warschau. Mijn moeder die is geboren in Warschau. Mm-hmm. En mijn familie woont daar dus ook. Maar het geboortedorp van de jongens is weer in een hele andere regio. Dat is het noordoosten van Polen. Oh, okay. Een vakantiegebied... Eigenlijk, ja, ik bedoel, het is prachtig daar. Meren, bossen, velden en heel veel Polen gaan er ook naartoe op vakantie. En toen ik 4 was, toen gingen we daar voor het eerst heen. Gewoon in de regio met de auto. En toen kwamen we heel per ongeluk in datzelfde dorpje. En ik heb daar eigenlijk al mijn zomers doorgebracht.
Ah ja, dus ja. Inderdaad, je zag ze opgroeien, zei je.
Ja.
Van gewoon jochies waar je mee kon spelen tot masculine macho mannen.
Ja. Ja, en wat me zo opviel is dat... zodra ze dus echt in jong volwassenen veranderden... Want zij zijn iets jonger dan ik. Begonnen zij dus in West-Europa te werken. En kwamen zij dus iedere zomer terug. En dan dacht ik, dan kunnen we nu eindelijk Engels met elkaar spreken. Want ik heb dus daar Pools geleerd.
Okay.
Met hun. Door gewoon met hun met elkaar te voetballen en rond te rennen. En met de tractor en zo. Dus ik dacht, dan kunnen we nu Engels praten. En dan zijn ze in Londen geweest, in het Duitsland. En is hun, zeg maar, hun horizon verbreed. Zo'n hele westerse gedachte is dat natuurlijk om dan op die manier zo...
Ja, ze zijn gegroeid als persoon.
Ja, maar toen kwamen ze terug en toen waren ze eigenlijk heel angstig en heel gesloten en heel xenofobisch. Eigenlijk heel erg, zoals de retoriek in Polen nu ook is.
Namelijk?
Ja, xenofobisch en
heb je een voorbeeld?
Anti-EU...
Ja,
er zijn zoveel voorbeelden. Het is echt een land vol contrasten, want dat is ook... die xenofobie... ik denk dat het bijvoorbeeld met de hele vluchtelingenstroom... Polen heeft geen enkele vluchteling uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld toegelaten. Omdat ze dus zeiden, wij hebben al heel veel Oekraïense... immigranten, vluchtelingen. Bedoel, het is een van de vele voorbeelden, maar ja, het is gewoon een heel erg gesloten land waar de media ook alleen maar over Polen gaat. Dus eigenlijk gebruik maken van de EU, maar tegelijkertijd anti-EU zijn. Maar goed, ja.
En
maar,
dat vond je ook terug in die twee broers?
Want nou ja, broers, ja, dus om terug te gaan naar die broers. Ik had dus gesprekken met hun over hoe ze het vonden om daar te werken. En ja, wie ze ontmoeten en gewoon hun ervaringen. Gewoon in het buitenland, omdat ik gewoon benieuwd was. En ja, en ik werd gewoon steeds meer gefascineerd door die verhalen die ze mij vertelden. Maar ook, ze waren ook gewoon heel absurdistisch bijna. Dat je denkt van, is dit echt zo? Of is dit, heb je dit gehoord? Of heb je dit nou echt meegemaakt? Ik, nou ja, ik was gewoon heel erg gefascineerd daardoor. Maar we hadden ook heel vaak discussies.
Van welk voorbeeld dacht je, is dit echt zo? Of is dit...
Nou, in de film is er een voorbeeld van een van de broers die dan vertelt over dat hij dus kluste bij in een huis in Londen. En dat hij dus een foto zag van een man in de jungle, van een zwarte man in de jungle. Die hing aan de muur en daar werd hij dus heel bang van.
Met
van
twee
die foto met twee Kalashnikovs in zijn handen.
En hij kon er.
Ja, het is allemaal heel gedetailleerd. Ja. En dat vond hij gewoon zo eng.
Ja.
Terwijl ik denk, ja, je loopt een kamer binnen en je ziet een foto met. Ja, oké, okay, misschien denk je, ja, dat is wel gek. Maar de angst die gewoon daaruit kwam, dat vond ik. Ik vond het gewoon zo...
Je dacht, dat moet een bredere oorzaak
hebben. Ik vond het ook ontroerend. Maar ik bedoel, het is natuurlijk... Ik vond het ontroerend omdat zo'n enorme man... zo'n enorme grote man dan bang is van een foto. Dat vond ik gewoon een soort heel paradoxaal. Omdat je dat niet zo erg van hem zou verwachten. Dat hij dan zo geïntimideerd zou raken door een foto. Maar goed, ja, het waren dus een heleboel van dat soort verhalen.
Ja.
En
En hoe kom je dan op die tegenstelling? Want dit snap ik, hè. Je hebt het is een jeugdverhaal. Je kent die mensen, je ziet ze opgroeien en ze gaan een andere richting op eigenlijk.
Mm-hmm.
Waar jij misschien steeds ruimdenkender wordt in onze termen gedacht. Sluiten zij zich meer?
Ja.
Hoe kom je dan op de parallel tussen dat die sociaal-realistische kunst en hun potige lijf, om het zo maar te zeggen?
Ja, hoe ik daarop was gekomen? Ik weet het eigenlijk niet meer hoe ik daarop ben gekomen. Maar die sculpturen die zijn gewoon in Warschau. Het zijn er niet heel veel meer. Want heel veel sculpturen uit het socialistisch realisme zijn vernietigd of gestolen na de val van de muur in 1989. Maar er zijn er nog een aantal in het centrum. Die kun je gewoon zien. En ik liep daar heel vaak langs. En ik zag die lichamen ook. Precies hele grote masculine lichamen die toevallig ook met dezelfde gereedschappen soms ook in hun handen staan, die sculpturen. En dat waren dan ook vaak gewoon gereedschappen die de jongens ook gewoon gebruikten om beton te mengen en gewoon om te klussen.
Hamer, pico, wil, zulke soort dingen.
Sorry?
Hamer, pico, wil,
ja, precies, ja. Ja, dus die zag ik en ik vond dat een heel mooi parallel.
Hoe wordt het daar naar die beelden gekeken eigenlijk? Is dat een soort van reliquie uit het verleden? Of hebben die nog een soort vanzelfde betekenis in Polen? Hoe wordt daar naar gekeken?
Ja, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Het is blijkbaar niet zo dat ze weg moeten. Ze hoeven niet...
Ik denk dat misschien die beelden... Ja, ik weet ook niet hoe het zou zijn als ze, stel ze er allemaal nog zijn, of ze dan allemaal ook bewaard zouden. Ja, ik heb geen idee. Heel veel van die beelden zijn ook bewaard in musea. Bijvoorbeeld in Pałac Kultury, in het Cultuurpaleis in Warschau, zijn ook nog een aantal beelden aan de buitenkant. Maar ja, voorheen waren die ook heel veel binnen in dat gebouw. Het is een heel mooi gebouw. Maar die zijn allemaal weggehaald. En van heel veel beelden zijn ook, weet ook niemand waar ze heen zijn gegaan.
Nee.
Dus dat blijft ook wel heel mysterieus.
Oké.
Maar ja.
Maar ze zijn dus nog te vinden in het straatbeeld, her en der. En zijn het, denk je, ook beelden die dan cultureel gezien doorspelen?
Nou ja, dat beeld van het mannenlichaam die werkt, dat was dus toenertijd het lichaam dat de staat zou opbouwen. Dus er was een hele andere betekenis voor dat werkende lichaam. En dat werkende lichaam nu, dat zijn dus werkende arbeidsmigrantlichamen die weer, ja, die hebben gewoon een, die, ja, die bestaan, die hebben een leven van permanente onzekerheid. Die, ja, en veel van die mensen willen ook niet per se in het buitenland werken. Ik bedoel, ze willen liever gewoon, ik bedoel, die jongens, die willen, die zijn het liefst in hun geboortedorp.
Ja. Maar je kunt nou helemaal meer geld verdienen als je in Londen een appartement opknapt.
Ja, dus dan is het even afzien vaak. Ja. Maar niet voor iedereen hoor. Er zijn ook gezinnen die gewoon daar een leven stichten en zo. Maar
ja.
Voor veel van hun is het gewoon ja, iets wat je moet doen om een leven dan in Polen op te bouwen.
Ja.
Ja.
Wat me ook trof daaraan eigenlijk in die overeenkomst is dat het in beide systemen zou je kunnen zeggen een soort van spierbundels zijn zonder al te veel gezicht. Het is gewoon een soort van anonieme werkpaarden die ja, ingezet worden om een hoger doel te bereiken. Ofwel voor een socialistische maatschappij, ofwel ja. voor iemand die een paar euro meer per uur betaalt.
Ja.
Zijn het slachtoffers, zou je ze zo zien?
Nou, die jongens die zijn zeker slachtoffer van vooroordeel, maar die verspreiden ze zelf tegelijkertijd ook over anderen. Dus in die zin zijn ze een slachtoffer. Maar of bedoelde
nou,
je iets anders?
Ik dacht eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen gedurende de welke periode van de geschiedenis je ook zit. Het zijn deze mensen die bijna achterloos voor een doel worden ingezet. Ofwel voor de mensen die meer geld hebben, ofwel voor de mensen die een maatschappij proberen op te bouwen op bepaalde ideologische gronden. Het zijn altijd domme werkkrachten, om het zo maar te zeggen.
Nou, ik zou niet zeggen dat ze domme werkkrachten zijn, maar ik denk dat ze gewoon worden ingezet door dat, ja. Nou ja, je noemt het woord werkpaarden, want het was toevallig, want toen ik het, ja, hoe ik op die film gekomen was eigenlijk door een scène die ik zag gewoon voor me. Van een van die mannen die een paard eide. En ik vond dat zo mooi en zo ontroerend dat grote lichaam, dat hele grote, ja, macho man, dat die ook een andere grote spierbundel aan het eien was. Maar het was met zoveel liefde en aandacht. En toen dacht ik van ja, en nou ja, later toen ik al verder was in het project, dacht ik ook van ja, het zijn ook eigenlijk een soort werkpaarden voor, ja, voor hun eigen land, voor hun eigen economie, maar ook voor zichzelf. Want het is gewoon iets waar je niet per se voor geleerd hoeft te hebben, maar het is gewoon werk waar je meer mee kan verdienen in een West-Europese economie, ja, dan in Polen.
Maar is het zo dat je, kijk je er met medelijden naar? Of denk je gewoon, nou, dit is gewoon hun leven, daar hebben ze voor gekozen?
Nee, nee, zeker niet met medelijden. Nee. Het is, zij willen ook, net als ik, ook gewoon een leven opbouwen. Dus ja, dat kan je in de kunst doen. Of je kan het als klusjesman doen. Wat,
ja, verdien
ook,
je meer.
Ja.
Waarschijnlijk.
Ja.
We zijn eigenlijk in hedendaagse kunst, zeker de laatste jaren, heel veel bezig met het opsporen van objectificatie. Hè? Worden bijvoorbeeld vrouwenlichamen niet in beeld gebracht alleen maar vanwege hun lichaam? Dat lichaam speelt een heel belangrijke rol in jouw,
ja,
films.
Klopt.
Je,
ja,
zit er heel dicht op. Je zit echt met zinnelijke beelden ben je bezig. Je ziet de zweetdruppels op de ruggen.
Mm-hmm.
Ook een soort van objectificerende blik. Mm-hmm. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou ja, ik heb die jongens eigenlijk in de jaren daarvoor heel, heel lang gefotografeerd. En ja, en op een gegeven moment toen was ik die foto's aan het printen en die foto's die kwamen gewoon niet meer echt tot leven voor mij. En ja, ik miste heel veel. Ik was eigenlijk op zoek naar een soort diepere ontmoeting tussen kijker en onderwerp.
Mm-hmm.
En toen had ik een camera gekocht en toen begon ik gewoon heel nonchalant met filmen. En het eerste wat ik filmde was een van die broers die op een steiger stond en die was de luiken aan het schilderen. En hij was het heel rustig, heel bedachtzaam zo aan het doen. En het was heel zonnig en het was heel warm. En hij had zonder shirt, stond hij daar op de steiger. En ik had die camera zo vast. Dus ja, zonder statief. Gewoon in mijn handen. Dus ik probeerde hem wel een beetje zo recht te houden. En toen keek ik dat terug en ik dacht, ja, ik voelde echt dat ik naar hem keek en dat hij bekeken werd. Dus die film gaat voor mij ook heel erg over kijken en bekeken worden en hoe we ook naar elkaar kijken. Mm. En ja, dat zo dicht op de huid zitten. Ik wilde heel graag met die film echt dat je in die belevingswereld zou zitten van die mannen. Dus echt dat je dat zweet zou voelen. Dat je zou voelen hoe ze ademden. Hoe ze misschien aarzelen in hun stem. Sowieso überhaupt stemmen horen. Dat wilde ik heel graag. Dat heb je natuurlijk niet met fotografie. Want dat is gewoon eigenlijk eendimensionaal beeld. En ja, de reden dat ik dus zo dicht erop zit, ik wilde dat het ook gewoon schuurde. Ik wilde ook gewoon dat het over dat lichaam ging. Want de reden dat ze bijvoorbeeld ook helemaal niet te zien zijn, hun gezicht niet te zien is in de film, is ook omdat ik dacht van ja, maar het gaat niet over hem of hem. Het gaat over een groep. Hoe we zelf dus ook groepen afschilderen. Alsof het gewoon allemaal hetzelfde is. En,
De Poolse bouwvakker in
namelijk
dit
geval. De Poolse bouwvakker die je hier ook gewoon over straat zien lopen. En die je ook van 30 meter afstand kan herkennen.
Ja.
Dus ja, er zitten zoveel lagen in.
Ja, dus in de zekere zin is het ook objectificatie.
Ja, zeker.
Je wilde ook die identiteit eruit halen.
Ja,
klopt. Voor zover dat kan ook. Er zit ook een omkering in wat je in de cultuurwetenschap de male gaze noemt. Hè? De vaak heteroseksuele mannelijke regisseur die door zijn filmstijl je naar een vrouw laat kijken. Op een manier waarvan je denkt, ja, dit is heel erg vanuit de man gedacht. En jij draait het eigenlijk precies om.
Ja.
Er zitten hele zinnelijke beelden in, bijna erotisch.
Mm-hmm. Ik zou niet zeggen dat ik hier dan per se met de female gaze, want dat is natuurlijk ook nu een term.
Ja.
Ik vind dat je dan eigenlijk weer in dezelfde val gaat. Als ik het daarover zou hebben. Dat het dan, omdat ik een vrouwelijke schepper of een maker ben, dat het dan een female gaze.
Mm-hmm.
Tuurlijk is dat spannend aan het werk dat ik een vrouw ben en dat ik dan een vrouwelijke maker ben die je dan omdraait.
Ja. Maar heb je bewust proberen dat te vermijden? Of daar niet te mengen als het ware?
Ik heb het eigenlijk niet heel bewust. Ik bedoel, ik ben natuurlijk een vrouw. Daar heb ik niet voor gekozen. Ja, ik ben gewoon een vrouw die kunst maakt. Mm-hmm. En die dan die mannen filmt. Dus ik heb daar eigenlijk niet echt bij stilgestaan dat ik dan daarmee te maken ga hebben of zo. Maar ja, die erotiek, dat zit er zeker in. Maar het is voor mij ook, ik vind bijvoorbeeld het feit dat zij homofoob zijn. Die beelden die ik maak of die ik heb gefilmd, die zijn ook best wel homoerotisch. Maar dat vond ik dus juist heel spannend.
Ja.
Om me in die tussenruimte te bewegen, omdat het natuurlijk haaks op elkaar staat. Een soort verbinding tussen liefde en haat.
Uh-huh.
Ik vond dat heel spannend.
Wat eigenlijk gek ook is, dat überhaupt ontblote bovenlijven iets homoerotisch zouden hebben. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wonderlijk, want ja, waarom zou dat homoerotisch moeten zijn? Het kan natuurlijk ook hetero-erotisch zijn.
Ja, zeker. Ja. Nee, maar er zijn natuurlijk, ik bedoel, er zit wel in de film een uitspraak die hij doet over een kamer vol met piemels.
Moet je even uitleggen? Hij was bij een doofstomme homoseksuele man in huis.
Ja, klopt. Hij vertelt dan dat hij een kamer binnenliep en de eigenaar van het huis was van een doofstomme homoseksuele man. En hij liep naar binnen en toen zag hij dus allemaal objecten met piemels. Maar gewoon een lamp. Nou, ik weet niet eens meer.
Foto's aan de muur.
Ja, sowieso tekeningen aan de muur en een lamp en nog iets anders. En ik zag dan hem zo bewegen door die kamer vol met piemels. Ik vond dat gewoon heel absurd. En dan ook weer met dat lichaam.
Ja. Zegt ook, ik was bang dat ik besprongen zou worden.
Ja, ja.
Dus dat is ook een beetje zo'n macho, flauwe uitspraak eigenlijk.
Heel flauw, ontzettend flauw, ja.
Terwijl die dan een paar minuten daarvoor in de film nog zegt, ik geloof niet in stereotypen en stereotypen zijn voor domme mensen.
Exact, ja.
Dus ook die tegenstelling zit er weer royaal in. Ja. Wat zegt jou die tegenstelling?
Dat het allemaal niet zo absolutistisch is als we denken. Ik denk dat we allemaal heel vaak onszelf tegenspreken met dingen. Dit is wel goed, maar dit is dan weer niet goed. Ja. Ik denk dat dat heel menselijk is. Ik denk eerlijk gezegd niet dat zij het doorhebben.
Mm-hmm.
Ik denk dat het heel menselijk is om niet altijd... niks kan ook altijd eenduidig zijn, denk ik.
Ja. Nou, ik dacht ook vooral... hoe kun je inderdaad aan de ene kant zeggen dat stereotypen onzin zijn en voor domme mensen zijn? En het blijkbaar van jezelf niet doorhebben.
Ja.
Toen dacht ik wel, de volgende stap is eigenlijk dat misschien helemaal niemand dat kan. Misschien mm-hmm. denkt iedereen wel van, nou, op mijn eigen manier ben ik goed bezig. Maar is dat helemaal niet zo? Denk je er ook op zo'n manier over?
Ja, zeker. Ik denk ik wilde ook graag met dat werk bereiken dat mensen zouden zien en dan zouden denken, ja, hoe kijk ik eigenlijk? Of hoe kijken mensen naar mij? Of ja, hoe je na gaat denken over je buitenkant.
Ben je iets nieuws over die lichamen te weten gekomen door dit zo te monteren? Je bent er natuurlijk anders naar gaan kijken.
Over hun lichaam?
Ja, of over het lichaam? Of...
Over het lichaam in het algemeen. Nou, ik blijf het wel een fascinerend gegeven vinden. Ik bedoel, ik kom er eigenlijk nu pas achter dat ik dat lichaam eigenlijk altijd al in mijn werk zit. Ik wil bijvoorbeeld nu heel graag een nieuwe film maken. Ik weet niet wanneer. Maar ik wil dus heel graag een nieuwe film maken over middle-aged women. En dat gaat toch ook weer over het lichaam.
Wat is het idee?
Ik kan er niet wel heel veel over vertellen, maar ik zie dan heel veel scènes vormen, want ja, ik ben gewoon een beeldmaker, dus dat is gewoon de enige taal die ik goed spreek. Ik schrijf dan gewoon, of nou ja, ik teken dan gewoon scènes uit van wat ik dan wil zien, maar ik heb nog geen idee waar het over gaat. Ik had gewoon heel erg een gevoel. En een soort intuïtie, dat is eigenlijk de enige manier waarop ik weet hoe ik moet werken. Gewoon heel intuïtief. Ik denk dat veel andere makers dat ook hebben. Dat je gewoon een soort beeldtaal achterna gaat. Of gewoon door te maken dan weer verder komt.
En hoe zou je dat voor deze film verwoorden? Wat voor beeldtaal is dat? Waar zocht je naar?
Van de jongens.
Ja.
Ik wilde hun heel graag filmen terwijl ze aan het werk waren. Dus ik heb dat ook... dat is eigenlijk ook hoe ik hun heb verteld wat ik wilde maken. En ook hun vrienden of gewoon hun ooms en tantes als ze dan ook daar een keer waren. Dat ik een film aan het maken was over werkende mannen. Gewoon heel concreet. En dat is eigenlijk ook wat ik heb gedaan. Ik heb hun ook gewoon gefilmd terwijl ze aan het schilderen waren. En allemaal dingen... in het huis, rondom het huis en zo waren mm-hmm. doen.
Mm-hmm.
Dus dat was eigenlijk het beginpunt.
Maar zij zullen toch ook zien dat het niet een recht toe recht aan documentaire is over mensen die beton aan het mixen zijn?
Nee, natuurlijk niet. Nee, want ik heb ook tegen hen gezegd van... ik wil ook graag met jullie praten over hoe het was in Londen.
Ja.
En dan gingen ze eerst 10 sigaretten roken en dan daarna met mij praten.
Waarom 10 sigaretten?
Nou, gewoon heel zenuwachtig.
Heel zenuwachtig, ja.
Want ze weten, maar Verena gaat het opnemen. Ja. Wat natuurlijk ook zo is. Maar zij zijn eigenlijk helemaal gewend dat ik hun film, dat ik hun fotografeer. Ik bedoel, ik ben gewoon hetzelfde voor hun. Ik ben niet fotograaf en vriendin. Ik ben gewoon één ding voor hun.
Hmm.
En ze hebben mij ook heel vaak die verhalen die in de film zitten ook verteld. Maar dan gewoon een keer op een bruiloft of zo. Een keer op de stoep of ik weet niet. Maar nu wilde ik het gewoon opnemen.
En grappig inderdaad, want dan komt er een ander publiek bij. Het kunstpubliek gaat er naar kijken. En dan is maar sterk de vraag of zij doorhebben in welke context ze terechtkomen natuurlijk.
Ja.
Als je zegt die film gaat over kijken en naar gekeken worden... Dat wij daar ook met een oog naar kijken van hoe homovriendelijk is iemand of hoe xenofoob of hoe in hoeverre kiest iemand ervoor om arbeidsmigrant te zijn of zo?
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze daar niet heel erg veel mee bezig zijn.
Dat is heel interessant, toch? Ja. Dat er ook een soort van andere lagen op afgevuurd worden.
Ja, ja. Ja, maar ik bedoel... ik denk... ja, dat ze... Nee, ik denk niet dat ze daarmee bezig zijn.
En dus jij als maker? Want eigenlijk zet jij hen natuurlijk ook in om die film te maken. Hè? Het zijn vrienden, maar het zijn ook je personages.
Ja. Ja. Ja, dat klopt. Ik zet hun in inderdaad, omdat ik een verhaal wil vertellen. Maar dat doen ze dan wel voor mij.
Ja.
Maar ook alleen omdat ik die band met hun heb. En die band is ook... ik bedoel, het is niet een eenrichtingsverkeer. Ik zou ook niet weten hoe ik een werk zou moeten maken met iemand die ik gisteren heb ontmoet of zo. Of dat het dan af moet zijn of zo. Nee. Ik bedoel, dit is... in mijn eerdere werk heb ik ook gewoon... Het is teruggaan naar een plek en een vriendschap opbouwen en elkaar vertrouwen. En zij hadden mij ook nooit die verhalen verteld als ik het niet was geweest. Dus,
nee. nee, dat kan ook niet. En overzien zij de mogelijke betekenissen van zo'n film?
Je bedoelt hoe ze het lezen?
Ja.
Ze zijn best wel veel met bezig met wie staat er op de foto, waar is het gemaakt. Maar niet... zij lezen niet de beelden zoals ik ze lees. Dat klopt.
Ja.
Ja. Maar dat is ook oké. Ja. Jij zal het ook anders lezen dan ik.
Ja.
Maar ook zelfs de foto's die ik van hun maakte in de jaren ervoor. En dan zijn er gewoon foto's. Geen ingewikkelde geluid of interviewdingen. Het is gewoon een beeld. Hoewel die natuurlijk ook op zichzelf ingewikkeld beeld kan zijn. Maar de reactie is dan ook... Wauw, ik zie er echt goed uit. En wow, mooie foto. En dat is natuurlijk leuk.
Ja.
Ik bedoel, dat vind ik hartstikke leuk.
Ja.
Maar ja, logisch dat ze het, dat ik het, ja, dat we het niet op dezelfde manier interpreteren.
Ja, maar je zou ook kunnen denken als iemand zo één op één alleen maar met het beeld bezig is of met de vraag van sta ik er goed op.
Mm-hmm.
In hoeverre maak je dan gebruik van iemand? Heb je dat gevoel wel eens gehad? Dat je dacht, nu zet ik ze misschien, laat ik ze dingen zeggen die ze van harte menen, maar waar ze misschien ook een beetje minder goed uit de verf komen.
Mm. Nou, welke
verantwoordelijkheid heb jij daarin gevoeld als maker?
Ja, dat is wel een hele belangrijke kwestie. Waar ik ook tijdens mijn master trouwens heel veel over heb geschreven.
Kijk, laten we eens toepassen.
Ik denk dat het heel erg gaat over eerlijkheid.
Mm-hmm.
En in integerheid. En dan kan je denken, waar stopt dat? Waar ligt die grens tussen integerheid en niet meer integer zijn? Ik kan je dat niet echt op een papiertje meegeven. Maar ik heb gewoon heel veel vertrouwen gelegd in die relatie die ik met hun heb. En voor zover ik weet, heb ik nooit het gevoel gehad van hun dat het nu even niet meer ging of dat het nu even niet meer oké is. Dat heb ik nooit gehad. Maar ik moet er dan ook op vertrouwen dat ze dan eerlijk zijn tegen mij natuurlijk.
Nou ja, en voorbij of het eerlijk is of niet. Ik bedoel, ik ga er ook vanuit dat het eerlijk is. Maar je kunt ook je afvragen als ze niet overzien wat de gevolgen zijn. Snappen ze dan in wat voor film ze terechtkomen? Ik heb helemaal niet het idee dat mis is gegaan nu.
Ja.
Maar ik vind het een interessante vraag, want als ze alleen maar bezig zijn met staan mijn spieren goed op de foto, dan zijn ze niet bezig met zeg ik nu iets raars of zeg ik iets doms? Of,
ik ben altijd wel heel voorzichtig geweest met, met hun identiteit of zeg maar, ten eerste komen ze helemaal niet met hun gezicht überhaupt in die film. Dus dan, dat is alweer een stuk makkelijker eigenlijk.
Ja.
Ik heb ook in datzelfde jaar toen ik dat werk voor het Stedelijk maakte, toen heb ik ook voor de VPRO gewerkt als researcher voor een Poolse reisserie. Mooie Polska. En dat was veel ingewikkelder, want ik moest daar eigenlijk, daar moest ik ook op zoek gaan naar verhalen en naar mensen. En dat was allemaal heel interessant, maar dat was ingewikkelder omdat ik echt die mensen moest overhalen om echt met hun gezicht op de camera, op tv, dat ja, mensen die werden daar heel zenuwachtig van. En dat waren mensen die ik helemaal niet zo goed kende. Mm-hmm. Ik had dan wel de tijd om dan hun te leren kennen in een paar dagen of zo, maar en iets van een soort vertrouwensband op te bouwen. Maar dat was veel ingewikkelder, want ze waren daar dus wel heel bang voor de gevolgen. En als ze dan dit zouden zeggen, wat zou er dan gebeuren? En dan waren ze bang dat...
Yeah.
Ja, maar dat is hier niet zo geweest. Dus ja.
Het roept ook wel de vraag op, wat ik sowieso interessant vind, is in hoeverre kun je elkaar eigenlijk begrijpen als je uit zulke andere culturen komt en jij staat met één been in die cultuur, die Poolse cultuur.
Ja. Yeah.
Maar het gaat bijna over de vraag, kun je met elkaar wel een gelijkwaardig gesprek hebben eigenlijk?
Nou ja, het is voor mij ook moeilijk geweest om met hun gewoon ook te praten over racisme of xenofobie of over die retoriek van de huidige PiS-regering. Mm-hmm. En ik had ook dat werk 2 jaar voordat ik het afmaak, had ik het niet kunnen maken. Want ik zat toen echt midden in al die verhitte discussies met hun.
Over bijvoorbeeld?
Nou ja, over dezelfde onderwerpen.
Immigratie?
Ja, dus over immigratie, over nationale identiteit. Vond ik heel moeilijk. Maar dat inspireerde me ook weer om dan uiteindelijk tot dit werk te komen. Maar het is op een moment gekomen dat ik eigenlijk begrip had voor waar ze vandaan komen. En dat het te makkelijk is om dan mensen af te schrijven of soort in een hokje te duwen van, oh ja, dat zijn die racisten.
Ja.
Want dat komt ook ergens vandaan, natuurlijk. En waar komt dat dan vandaan? Dus dat is, ja, dat zijn gewoon heel veel gesprekken die ik dan ook met hun heb gehad.
Ja. Ik noemde het al in de inleiding, dit thema zit er ook heel erg in, hè? De grote structuren die op een individu zijn uitwerking hebben. Ja. Een daarvan is de EU, waar zij eigenlijk heel wel bij varen, want ze kunnen, nou, sinds 2004 kunnen zij naar Engeland om daar een appartement op te knappen, of naar Duitsland, en meer verdienen. Tegelijkertijd zijn ze heel anti-EU eigenlijk. Geen immigranten. Die open grenzen die voor hen gelden, liever niet de andere kant op.
Ja.
Ook een schizofrene situatie eigenlijk.
Ja.
Hoe heb je het met hun daarover gehad?
Je bedoelt over die tegenstelling?
Ja, zien ze het als tegenstelling?
Nee. Nee, denk ik niet. Ja, ik heb zoveel gesprekken met hun daarover gehad. Maar het is toch grappig hoe dan het ene wel binnenkomt en het andere niet. Ja.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk andersom precies zo. Ik bedoel, er zijn in Nederland mensen die zeggen we moeten uit de EU, terwijl wij als lidstaat het meeste baat hebben bij de EU.
Exact, ja.
Dus inderdaad, dat is ook weer een menselijke trek waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Een andere structuur, wat ik interessant vond, is jouw aandacht voor merken. We zien dus heel veel van die blote basten, hè? Of tenminste, het zijn er twee, maar we zien ze vaak. En dan zien, daar ook, dus zien we die randen van die boxershorts.
Ja.
Met Armani of en nog eens een merk. En een flesje parfum op een bureau, wat heel lang de aandacht krijgt. Welke rol spelen die merken?
Ja, dat had je aan het begin ook al gevoeld. Ja, over dat... ook over identiteit, denk ik. Ik bedoel... Een van de jongens die had echt alleen maar Emporio Armani onderbroeken.
Ja.
Gewoon de hele zomer droeg hij die. En en zo'n parfumflesje dat ook dan echt zo de vorm heeft van een soort Hulk. Ja. Dat vind ik dan heel komisch.
Van Versace volgens mij.
Ja, van Versace, zo'n lichtblauw ook. Blauw natuurlijk. Zo heel typisch.
Ja. Veel meer homo krijg je ze ook niet in de ontwerpwereld, zeg maar. Hè? In de modeontwerpwereld. Dus ook daar zit weer een soort van gekke twist in. Dat flesje is dan een statussymbool.
Ja, ja, dat gaat, ja, het gaat, ja, ja, ook wel over status, zeker. Zeker over status en over identiteit. Ja, die onderbroeken, ja, ik dacht van ja, ik moet daar iets mee. Maar ik vond het eigenlijk heel mooi hoe ze dan zo net zo vlak langs elkaar zo lopen.
Mm.
dat die onderbroeken zo een soort van in elkaar gaan.
Ja. Ja, ik zag het ook meer als een soort van structuur. Dus je hebt, de EU is natuurlijk een bepalende structuur voor deze individuen, maar ook ja, de macht en de aanzien van zo'n internationaal merk.
Mm-hmm.
Is ook weer iets waar mensen door gestuurd worden eigenlijk. Misschien zonder het door te hebben.
Mm-hmm.
In
het
normale leven.
Ja.
Nou, ja. Tot zover mijn opmerking. dit was geen vraag, dat hoor ik ook wel. Je hebt zelf, wat ik zei, een Poolse moeder, een Nederlandse vader. Twee samengesmolten culturen eigenlijk in jou. Hoe word jij beïnvloed door die twee structuren, als we het zo over die structuren hebben?
Ja, mijn moeder is dus in Warschau geboren, maar zij is eigenlijk al op hele vroege leeftijd, jonge leeftijd, toen ze 24 was, is ze naar Amerika geëmigreerd. En daar heeft ze eigenlijk haar hele leven opgebouwd, gewerkt, gestudeerd. En dus ik heb daar in het begin van mijn leven met haar gewoond.
Mm-hmm.
En toen zijn we naar Nederland geëmigreerd. Ik sprak toen geen Nederlands. Mijn moeder sprak toen geen Nederlands. Dus ik heb me eigenlijk altijd een beetje een soort binnenstaander en buitenstaander tegelijkertijd gevoeld.
Hoe oud was je?
Ik was 4 toen we hierheen verhuisden. En dus het is eigenlijk een soort van onderdeel geworden van wie ik ben, denk ik. Mm. Ja, een beetje zo ertussen bewegen. En ik vond het ook een hele fijne positie om dan vanuit daar werk te maken. Ik spreek dan Pools, dus niet zo goed als mijn Nederlands. Maar ik voel me daar comfortabel genoeg om me daar te bewegen. Maar in Nederland was ik, toen ik tiener was, vond ik het hier verschrikkelijk. En dan had ik zo'n identiteitscrisis. Ik moet naar Polen. Of ik moet misschien wel naar Amerika. Want daar zijn we begonnen. Maar toen gingen we weg. Nou ja. Ik ben natuurlijk mijn hele leven naar Polen teruggegaan. Om mijn familie op te zoeken. En we hebben dus dat huis daar. Dus ik heb eigenlijk altijd een beetje van allebei gehad.
Hmm. Lijkt me een prettige positie om vanuit te observeren.
Ja, dat was het zeker. En mijn ouders zijn ook allebei antropoloog. Dus ik heb al sowieso dat kijken naar mensen, dat zit ik zo erg. Ja, dat zit er helemaal in.
En dan kijk je vooral naar lichamen.
Ook zeker naar gezichten. Ik kan nog steeds een gezicht zien op straat en dan kan ik daar helemaal door betoverd worden. En dan, dan durf ik natuurlijk niet op naar die persoon toe te lopen. 9 van de 10 keer niet. Nou, ik heb laatst trouwens me wel weer gelukt.
Ja, wat zie je dan?
Ik zie dan iets. Ik zie dan een bepaalde vorm. En schoonheid die ik dan heel bijzonder vind. En dat kan ik dan niet zo goed uitleggen, maar dat is, dat kan. Ik had laatst bijvoorbeeld een jongen van 12. Die vond ik zo'n mooi gezicht hebben. Maar helemaal ook een beetje zo, dat lichaam was ook zo helemaal zo, een beetje zo uit proportie. Omdat hij natuurlijk, hij wordt nu een beetje zo tiener. Mm. En het is een beetje zo'n tussenleeftijd. En hij zat zo een beetje zo te leunen tegen een muurtje. En ik dacht, het is zo mooi. En toen ben ik toch naar hem toe gegaan. Heb ik gezegd, mag ik, had ik heel snel even in 3 minuten gezegd wie ik was. En dan is het altijd even afwachten of mensen denken van, oké, dit is echt super raar. Doei.
Ja.
Maar ik vond het heel erg leuk. Dus ik ga hem binnenkort op de Rijks, ga ik hem fotograferen. En ik heb eigenlijk altijd wel iets met gezichten gehad. Maar ook dat mijn vriendinnen zeggen, ja, echt? En dan zeg ik, ja. Maar ik vind dat dan, er zit dan iets in wat ik, een soort schoonheid dat wringt of zo. Maar ik heb het ook bijvoorbeeld, ik was in de zomer was ik in Bosnië voor een residency. En toen was ik op het strand, of in Kroatië was dat. En dan zag ik zo'n vrouw. En een oma, gewoon oudere vrouw, met een hele grote vrouw. Met een zwart badpak en dan zo'n zonnebril. En zo'n sigaret in haar mond. En dan al die kleinkinderen schreeuwen om haar heen. En ze had alles helemaal, ze had alles in de gaten. En ze was, ja, jij moet hier komen. Jij gaat daar niet afspringen. En dan had ze allemaal koekjes. En die ging ze allemaal uitdelen. En dat vond ik dan echt zo mooi om te zien. En dus zo'n scène kan bijvoorbeeld ook gewoon helemaal, weet je wel, dat heb ik dan zo erg in mijn hoofd. Dat ik dat dan zo mooi vind.
Ja. En daar zit nog niet echt een rode draad in. Tenminste, ik zie hem nog niet.
Nou, niet met dat. Nou ja, bedoel dat jongetjes. Ja, voor mij zit daar wel. Het is allemaal voor mij met elkaar verbonden.
Hoe? Wat is de rode
draad? Nou ja, kijk, ik bedoel, die. Terwijl het, ja, je zou juist denken, het is niet met elkaar verbonden omdat ze niet op elkaar lijken qua lichaam of leeftijd. Maar het zou natuurlijk ook gewoon een hele grote familie kunnen zijn. Waar die oma een soort archetype babcha is. En dan met haar kleinzoon van 12, die dan daar ook is. Ja, nou ja, ik bedoel niet per se dat het allemaal in hetzelfde werk komt. Maar ik vind het ergens ook wel logisch dat dan ik nu een werk heb gemaakt over die jonge, die sterke mannenlichamen. Dat mijn volgende project dan gaat over een vrouw van middelbare leeftijd. Voor mij is dat toch heel logisch.
Maar ben je dan bezig om een soort van familie te complementeren? Of
niet per se. Maar het, ja, het is, ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik dat nog beter aan je kan uitleggen. Ja. Ja, het blijven toch gewoon mensen die ik zie in mijn omgeving. Die, ja, toch wel op elkaar lijken of zo. Ja, ik weet niet. Ik kan niet zo goed uitleggen.
Maar wil je dan hun uniekheid als het ware etaleren? Of zoek je naar verschillende mensen die normaal gesproken nooit in beeld komen? Wat is je missie?
Nee, ik heb niet echt. Het is, nee, er is niet echt. Ik heb niet echt een soort recept voor dit zijn de mensen. Het is eigenlijk het is eigenlijk meer een gevoel. Ja, dat klinkt dan heel. Jij wil dan natuurlijk dat ik dat ga uitleggen.
Heel goed.
Maar ik kan dat. Ik weet het niet. Ja, ik kan niet zeggen dat ik op zoek ben naar. Als jij op zoek zou moeten gaan naar mijn volgende model, dan zou ik denk niet dat je dat zou lukken. Ik bedoel, dat is zo, ja. Ik denk dat als jij misschien dat jongetje zou zien, dan zou je denken, ja, dat is gewoon een jongetje. Ja. Maar ik zie dan alles in dat jongetje. Of alles in die, bijvoorbeeld in de verzorger van mijn oma, die ik dan op een bankje zag zitten in haar roze pak, met een blonde knot in haar haar. En tussen allemaal bloemen. Ja, dat is dan ook zo'n scène die ik dan.
Ja, maar dat snap ik dan nog. Want dan heb je nog een patroon of dan zie je kleuren of zo. Maar inderdaad, wat het in een gezicht is, ja, dat is misschien moeilijker uit te leggen.
Ja.
Misschien kunnen we concreet maken nog aan de hand van een ander voorbeeld. 10 april opent Unfair, een hedendaagse kunstbeurs op het Westergasterrein in Amsterdam. 3 dagen lang goede kunst, hedendaagse kunst. Wat ga je daar laten zien?
Ik ga een fotoserie laten zien van slapende mannen. En dat zijn foto's die van heel lang geleden, die ik nooit heb getoond. En nieuw werk, dus wat ik net heb gemaakt. Ik kom net terug. Ja.
En waarom slapende mannen?
Ja, nou ja, het is ook weer iets wat ik heb gezien dan. Wat ik dan heel ontroerend vond. Zo'n man die dan zo op bed gaat liggen of in bed gaat liggen. Helemaal omgeven van patronen, letterlijk en figuurlijk. Dus ja, bloemetjes patronen, maar ook in dat patroon waar hij zijn dagelijkse, ja, waar hij dan een soort patroon. Ja, wie hij, ja, zeg maar, wat zijn mannelijke identiteit dan markeert, zeg maar.
Dit is ook in Polen bijvoorbeeld? Of
ja, dit is ook. Dit is, ja? Toevallig zijn dit ook Poolse mannen. Mm-hmm. Weer andere mannen, maar.
En wat is dan zo'n mannelijk ritueel? Dus het is
niet ritueel, maar ik bedoel meer gewoon van het patroon waarin die mannelijkheid functioneert. Dus gewoon, ja, man zijn. Ja, ik weet niet. Gewoon Poolse man die gewoon een vrouw heeft thuis en gewoon gewend is aan die rolverdeling of zoiets. Mm. Niet dat die per se traditioneel is of niet traditioneel, maar gewoon als man in de samenleving, laten we zeggen. En dan vond ik het dus mooi dat hij dan in zo'n bed gaat liggen met lakens en kussens die dan hoogstwaarschijnlijk zijn uitgekozen door zijn vrouw.
Mm.
Want het zijn vaak dan gewoon patronen die hij waarschijnlijk niet zelf zou uitkiezen, zoals die bloemetjes of van die soort zachte patronen. Dat heb ik heel veel gezien. En dat hij, zodra hij dan in slaap valt, dat hij dan van groot, ja, zeg maar van grote man dan verandert in een heel kwetsbaar, onschuldige jongen. Ja, dus dat ik vond dat gewoon een heel mooi idee.
En zien we ze in allebei de fases? Zien we de wakkere macho man en de slapende?
Nee, het zijn niet alle beelden zijn echt in slaap. Het is ook gewoon in rust of liggend. Maar het is een hele, ja, het is wel een hele intieme, hele zachte serie. Ik heb vandaag toevallig een maquette gemaakt, dus ja.
En wat zou je kunnen zeggen is in dit project de missie? Of wat is de grote waarde wat je hier wilde laten zien?
Ja, ik weet niet. Ik heb niet altijd een, ja, je hebt het over een missie, maar ja. Ik weet niet. Is er een missie? Ik denk gewoon, ik denk, in mijn werk ben ik heel erg geïnteresseerd in kwetsbaarheid en intimiteit en soort menselijke emotie. Ik denk dat dat er weer ook in zit in deze serie. ja, ik denk dat je met subtiliteit heel veel tendensen in de samenleving kan blootleggen die je anders misschien voor lief hebt. Of,
zoals in dit geval?
Nou ja, ik weet niet. Gewoon dat überhaupt dat een persoon niet alleen maar dit is. Net zoals die mannen in die film zijn niet alleen maar xenofoob.
Ja.
Of zijn niet alleen maar. Ja, ik denk, ja, ik geloof heel erg in ontroering. Dus ik denk dat dat ook wel. Ook wel in die fotoserie zit. Dat, tenminste, het ontroert mij heel erg. Dat eigenlijk iedereen 's avonds in slaap valt en dan losbreekt van alle dagelijkse patronen.
Ja. En maskers die je opzet in de,
ja,
maatschappij. Mooi, dus dat gaat ook weer over, eigenlijk over kijken, over identiteit en over ja, misschien het even het weghalen van zo'n maatschappelijk masker.
Ja, ja.
10 april, op en ver.
Ja, leuk.
Is het te zien.
Kom je ook?
Ik kom zeker. Dankjewel, fijn dat je het hebt uit kunnen leggen. En je moet het inderdaad ook gewoon zien, want het zijn fantastische beelden en zinnelijk en mooi en teder inderdaad ook. Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Wij gaan door met een project dat op Voor de Kunst staat. De crowdfund website voor de creatieve sector. Sonar Arslan is hier. Hij is bezig met een afstudiefilm. En daar heeft hij nog wat geld voor nodig. Sonar, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Hallo. Jij maakt een film over het personage Ben. Een boer die het idee heeft dat zijn koeien in contact staan met UFO's. Jij speelt een documentairemaker die eerst kritisch is, maar daarna langzaam in Bens wereld gezogen wordt. Waarom wilde je dat verhaal vertellen?
De film is een satire op documentaires en tv-programma's die ik zelf slecht vind. Of waarvan ik denk van, oh, dat doen ze in mijn ogen verkeerd.
Noem er eens één. Welke?
Nou, Man bij het hond bijvoorbeeld.
Ja.
Dat, ze beweren een programma te zijn, nou, lichtvoetig, met gewone mensen. Een kijkje in het leven van een burgerlijk leven.
Ja.
Maar uiteindelijk, je ziet wel gewoon, er vindt duidelijk een selectie plaats van de zaken, bijzondere mensen. En ik vind eigenlijk dat ze die mensen eigenlijk als gek neerzetten. En in mijn film wil ik echt precies het tegenovergestelde doen. Ik begin kritisch, ik begin heel sceptisch en ik eindig als iemand die eigenlijk Ben zijn gekke theorie omarm. En dat doe ik ook deels omdat ik vind dat je die mensen ook hun persoonlijke waarheid mag gunnen.
Yeah.
En dat is eigenlijk waarom ik de film wil maken.
Want bijvoorbeeld een man bij het hond, wat zijn, je hebt daar kennis van, want je bent regisseur en je studeert op film. Wat zijn nou trucjes die zij inzetten om die personen niet authentiek te laten zijn of niet tot hun recht te laten komen?
Nou, ik zag laatst eentje van een alcoholist. Iemand die, een oude man die elke dag jenever drinkt. En hij doet heel veel suiker in zijn jenever. En dan vraagt de interviewer,
Sowieso, de interviewers die behandelen de mens voor de camera alsof ze een kind zijn. Echt gewoon echt heel irritant, vind ik.
Ja, hard praten,
korte zinnen. Ja, hard praten. Oh, vertel. Hoe doe je dat dan? Mm-hmm. Maar dus die alcoholist die doet heel veel suiker in zijn jenever. En dan vraagt de interviewer zo van, ja, doe er altijd zoveel suiker in? Zeg maar. En dat soort van die irritante vragen en met dat doorvragen de hele tijd... dat vind ik heel opvallend. En van mij mogen ze dat sowieso gewoon doen. Maar dat is. Ik wil juist die vorm gebruiken om er wat anders over te zeggen. Dus ja. dat vind ik interessant.
Ja. Ja. Veel wijde shots valt me ook altijd op. Ja. Hè? Van de verste hoek uit de kamer. Mm-hmm. Dat iemand een beetje nietig en alleenig
ja.
lijkt.
Ja, ja, ja. ja. ja.
Ik ben helemaal, zit helemaal op dezelfde lijn hoor. En je kruist toch tegen okay, Mohamed Hond. Dat is heel goed. Ben is dus iemand die. Nou ja, gelooft dat zijn koeien contact hebben met buitenaards leven. Hij zet daar ook filmpjes van op YouTube. Mm-hmm. Wat zijn dat voor filmpjes?
Dat zijn filmpjes die hij op het veld maakt van lichtbollen die hij dus ziet. Het zijn ook filmpjes waar hij zijn kijkers toespreekt. En eigenlijk is zijn YouTube-kanaal een uitlaatklep voor hem. En dat zetten we zo in elkaar dus dat hij het moet de ongehoorde stem van het volk vertegenwoordigen. Dus hij gebruikt het echt als uitlaatklep. Mm. Naar de volgers die hij eigenlijk niet heeft, nog.
Yeah.
Dus vandaar eigenlijk, ja.
Ja. Ben jij zelf ook wel eens, want ik weet dat YouTube een speciale hoekjes heeft met soort van complottheorieën en complotfilmpjes. Ja. Ben jij ook wel eens een avond lang daarin gezogen geweest?
Zeker, ja. Piramides.
Piramides?
Ja, piramides. Sowieso, Ancient Aliens is met een nieuw seizoen gekomen. Dat is heel leuk.
Wat is dat?
Ancient Aliens okay. van History Channel.
Oké. Okay.
Met de meme van Aliens. Met die gast met dat gek haar. Nee?
Nee.
Goed. Dat is gewoon heel erg... Dus die documentaire over piramides... Wat op neerkomt is gewoon van, als je dat kijkt, dan denk je van, oh, hoe kan dat toch dat ze toen al die kennis hadden? Hoe kan het toch dat ze precies naar het noorden gingen wijzen? En hoe kan het dat ze zulke massieve stenen, mm-hmm. Zonder technologische hulpmiddelen, dat ze dat toen hadden gebouwd?
Ja.
En dat zet je heel erg aan het denken, maar dat betekent niet dat het gebouwd is door aliens natuurlijk. Maar de manier waarop zo'n documentaire is gebouwd, hoe het narratief is, is dat, dat je zelf als kijker wel dat gat gaat vullen. En dat gat is heel makkelijk te vullen door aliens. Dus die stap is al heel snel gemaakt.
Yeah.
Dus toen betrapte ik mezelf op de gedachte van, oh, wacht eens, huh? Dat is helemaal niet gebouwd door aliens. Ik bedoel, geef mij 20 jaar en 100.000 slaven. Dan kan ik ook wel een piramide bouwen. Dus ja, het is eigenlijk wel de piramides. Maar daar ben ik nu wel overheen hoor. Ik geloof niet meer dat het door aliens is gebouwd.
Nee, dus het is een soort van narratieve truc ook wel. Je ziet ineens van, oh maar wacht even. Als je een verhaal op een bepaalde manier vertelt.
Ja.
Dan is de enige conclusie uiteindelijk dat het aliens zijn.
Ja, precies.
Jij maakt hier een fictiefilm over mm-hmm. natuurlijk. Er zijn in het echt ook heel veel mensen die zo denken. Klopt. Zie man bij het hond.
Ja.
Zie de mensen die op YouTube hun eigen volgers hebben. Mm-hmm. Heb je ook overwogen om er een documentaire van te
Zeker.
Maken?
Zeker. Ja, maar ik kwam op een gegeven moment achter van dat het mij niet zozeer ging om wat zij geloven. Maar de manier waarop mensen naar hun keken. Dus ik dacht van oké, wat kan ik daarmee doen? En toen ben ik dus inderdaad gaan nadenken over hoe media met tussen haakjes gekkies omgaan. Mm. En de rol en de verantwoordelijkheid van eigenlijk de filmmaker. En het stukje ethiek wat erbij komt kijken. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk is het heel interessant om de filmmaker ook als karakter neer te zetten. Mm-hmm. Toen ben ik gaan kijken, wat zijn de grenzen tussen fictie en documentaire maken? En dat ben ik eigenlijk als vorm gaan gebruiken op een gegeven moment. En daarnaast is fictie gewoon, ja, je kan lekker schrijven wat je wil. En bij documentaire zit je vast aan echte mensen en met echte verhalen.
Yeah.
Dus dat was eigenlijk de grootste reden voor mijn keuze.
En hoe vind jij dan dat media om moeten gaan met die gekkies? Want van heel veel dingen is gewoon toch ook aantoonbaar dat het onzin is.
Ja, klopt. Ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de objectieve waarheid en een persoonlijke waarheid. En dat je uiteindelijk wel die mensen in hun waarde moet laten. En natuurlijk, ik bedoel, Man met Hond is natuurlijk niet uit om die mensen te portretteren als gekkie. Maar ja, ik bedoel, er zit wel een bepaald deuntje onder de intro. En er worden wel bepaalde vragen gesteld. En hoe ze uiteindelijk ermee moeten gaan. Ja, dat is gewoon heel lastig. Maar het is meer de vraag die telkens terug moet komen. Wat ik belangrijk vind.
Welke vraag?
Nou, hoe ze die mensen moeten portretteren. Mm, en in hoeverre wat je kan doen om die mensen in hun waarde te laten. En dat is wel iets waar telkens over nagedacht moet worden.
Je kan ook zeggen, je moet ze dan gewoon niet in beeld nemen.
Ja.
Als mensen hun persoonlijke waarheid hebben over UFO's, oké, prima. Maar waarom moet je die mensen niet tegen zichzelf in bescherming nemen?
Ja, maar dan kan je eigenlijk helemaal niks vertellen, toch?
Alleen misschien dingen die te checken zijn of die aan de objectieve waarheid,
ja.
Zoals
ja,
je het,
klopt. Ja, ik heb het idee, zolang het maar de ander niet schaadt of zo, dan mag je dat wel gewoon doen. Ja.
Oké, okay, en in dit geval, die fictie gaf jij meer ruimte om er echt een mooi verhaal te maken.
Zeker, ja. En vooral, want ik ben beginnend filmmaker en begin steeds meer te ontdekken van oké, dus de rol van de filmmaker in de film, dus mij als interviewer in dit geval, dat is een leuk trucje om mee te spelen. Dus nu bijvoorbeeld begin ik de film als een poging tot documentaire portret. Maar eigenlijk word ik steeds meer meegesleept in zijn verhaal. Ik begin achter de camera, maar Ben die roept mij om hulp. Of er moet een hek open. Mm-hmm. En dan kom ik in beeld om dat hek voor hem open te doen. Maar dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. En zonder alles te verklappen, er gebeuren onverklaarbare dingen. Waardoor ik helemaal niet meer om zijn theorie heen kan.
Kijk.
Dus dat is leuk.
Er is nog geld nodig, hè?
Er is geld nodig.
Waar gaat het naartoe?
Het geld gaat naar de productie. We moeten nog koeien huren. We moeten nog 2 koeien fixen. Dus mochten mensen koeien hebben in hun achtertuin, please, doneer ze.
Ja. Krijg je ze terug? Of,
Ja, je krijgt ze wel terug. Okay, moeten ze wel even een hoedje opdoen voor de film. Maar dat kunnen we nog wel even bespreken.
Aluminium hoedje.
Okay. Dat en de locatie en de crew moet eten krijgen. Dus daar gaat het kost allemaal geld. Als je een crew van 10 man hebt, dat kost money's.
Ja, snap ik. Dankjewel. Ga naar voordekunst.nl/...
Ja,
heb je enig idee wat...
Nou, dat heeft geen vaste link. Maar als je naar de website toe gaat, zoek naar Radio Ben. Dan vind je het sowieso. En volg mijn film op Instagram, Radio Ben Film. Daar kan je alles volgen over de ontwikkelingen.
Okido. Ja. Dankjewel. Leuk dat je het wilde uitleggen.
Yes.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan zit hier tegenover mij fotograaf Hans Eikelboom. Hij richt zich op speciale patronen in mode op straat al heel lang. Dus heel leuk om daarover te praten. Graag tot volgende week.